In ieder geval goedemorgen allemaal. Goed om hier samen te zijn. Maar vandaag is het een nationaal feestdag. En ik wil even een beetje bij de kinderen kijken wat er geland is. Weet een van de kinderen, wat voor dag is het vandaag? Hoe noemen we dat? Hoe? Zondag, heel goed. Ja, het is zondag. Dan schijnt de zon ook nog lekker. Ja, één moment, Peter.
Weet je, je moet gewoon weer de opwasdienst hebben,
hè?
Nee.
Oké, die is
niet. Oké, dus vandaag is het zondag.
Hoeveel heb je nodig?
Ja, zo is het goed. Zo is het goed. Vandaag is het zondag. Wat is het nog meer? Behalve dat het zondag is. Weet jij dat, Anne? Pinksterdag. Oké, we hebben Pinksterdag. En waar denken we over na over de Pinksterdag? Wat in ieder geval in Nederland, wat wordt er in Nederland of over nagedacht? Dick?
Dat de Heilige Geest is gekomen.
Dat de Heilige Geest is gekomen. Oh, mooi. En wat kan de Heilige Geest doen dan? Ze worden steeds lastiger, hè? Joshua?
Alles.
Oké, en wat is alles? Dus hij laat ons nu lopen en mijn benen bewegen door hem? Of hoe, ja, zekere zin. Oké, kun je een ding noemen wat hij doet? Wat de Heilige Geest komt om te doen? De discipelen in andere talen laten spreken, zeker? Dick? Hij kwam in de harten van de discipelen. Met een vlammetje, ja. Tongen als van vuur, staat in de oude vertaling. Michelle? De volgelingen van Jezus helpen.
Vrede maken.
Zijn er nog meer dingen? Die jullie, weet jij er nog een? Leander was het toch, of niet? Ik zat net te bedenken hoe jij heette. Leent hier Leander? Je weet het niet? Geen probleem. Geen probleem. Rick? Troosten, zo, mooi. Troosten. Kan hij om nog meer te doen?
Troosten zijn.
Troosten, oké, nou, dat klopt. Wonderbare werken van God doen, dus wonderen doen en tekenen doen. Nou, de iets ouderen. Dus onder de 18, maar nog wel... Ja, iedereen onder de 18. Ruben? De plaats van Jezus vervangen.
Overal doorheen komen.
Overal doorheen komen?
Ja, dus als ze iets hebben gedaan of zo, dat ze nemen dat hij geen spreker is die hier steekt.
Oké, ja. Hij blijft altijd bij ons ook in dat opzicht. Ik had het, ik zat hier zelf ook over na te denken, dus hier gaan we het ongeveer over hebben. Dus de titel staat ook, wordt vervuld met de Heilige Geest. En daar zullen we vanochtend over nadenken. En als eerste, maar voordat we daarheen gaan, dus ik zal een beetje over na te denken van tevoren, waar ga je over nadenken? Het is zo breed, en ik heb regelmatig hier gesproken over het werk van de Geest. En toen leek het me goed om eerst naar de discipelen te gaan kijken en de opdracht die ze hebben gekregen. En ik heb het genoemd de onmogelijke roeping. En we beginnen in Lucas 24. Lucas 24 en daar staat vanaf vers 45. Dan spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Tot de mensen die de Heer Jezus willen volgen. Zo staat er geschreven. En zo moest de Christen... Nee, ik zeg het fout. 45. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus opeens begonnen de discipelen te zien... Wat de Bijbel zei. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En dan dit. In zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En als jullie mee willen lezen naar Matthäus 28... En een groot deel van de tekst heb ik ook neergezet op de beamer. Dan kunnen we een beetje, kun je de draad blijven volgen. En er staat in Matteüs 28, daar zegt hij ook tot de discipelen. Ga dan heen, en dan staat er in het Grieks, maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En als je daar even over nadenkt. De Heer Jezus die kijkt zijn discipelen aan. En dit zijn uiteindelijk 120 man. En waarschijnlijk 11 waar hij nu tegen spreekt. Maar 120 man blijft de Heer Jezus volgen. Blijft de Heer Jezus trouw. En dan geeft hij een opdracht. En dan zegt hij. Op de plek in Jeruzalem. Waar ik gekruisigd ben. Waar mensen mij zo gehaat hebben dat ik gekruisigd ben. Daar moeten jullie beginnen. En daar moeten jullie gaan spreken over mij. En niet alleen spreken over mij. Jullie moeten de mensen oproepen om zich te bekeren. Jullie moeten de mensen oproepen om vergeving te ontvangen in mijn naam. En dat ik de enige weg ben. En hij moet ze moeten dan die mensen gaan dopen. En ze gaan leren alles wat de Heer Jezus geboden heeft. Maar dit is de plaats waar de Heer Jezus gekruisigd was. En ik weet niet, als je even verplaatst in de discipelen. Je zou maar weten dat... jouw meester, dat hij gekruisigd is. Je hebt het gezien, je hebt de nagels in, of de spijkers in zijn handen of in zijn polsen gezien en in zijn voeten gezien. Je hebt gezien hoe hij toegetakeld is. En dan krijg jij de opdracht om op die plek hem te gaan verhogen, over hem te gaan spreken. Ik zou er in ieder geval niet meer zelf vrijwillig er heel snel voor aanmelden. En behalve dat, zegt hij niet alleen, doe dat alleen in Jeruzalem, maar zegt hij, ga dat in alle landen doen, op alle volken. En als je daarover nadenkt, heb je een Romeins Rijk en die waren de baas. En de Romeinen die waren ontzettend goed in het bedenken van martelingen. En het waren echt gruwelijke dingen die ze deden. Hoe ze mensen pijn deden en kapot maakten en doden. En als er ergens mensen tegen hun opstonden, dan kwamen ze met grof geweld om dat de kop in te drukken. Dat is een lekker vooruitzicht. Maar je wordt geroepen om een boodschap te verkondigen die... iedereen aanstotelijk vindt, die vervolging gaat brengen, die pijn gaat brengen. En dit zegt hij tegen 120 mensen, vissersmannen, prostituees of ex-prostituees, ex-tollenaars. Als je het een beetje verplaatst, zeg maar weer hier allerlei schippers, begrafenisondernemers, agrariërs, oftewel gewoon boeren. En nou ja, allerlei andere beroepen gewoon. We zijn geen bijzondere groep mensen, geen bijzondere club. En de Heer Jezus die roept ons op om te midden van zo'n vijandigheid uit te gaan... hem te verkondigen, mensen op te roepen tot bekering. Dat is onmogelijk. En het is onmogelijk. Dat zij de vrijmoedigheid alleen al hebben om dat te doen. Maar stel dat ze de vrijmoedigheid hebben, dan zouden ze niet verder komen dan Jeruzalem. Want daar zouden ze al gedood worden. En dan zegt de Heer Jezus, ga alle volken bereiken. Dat is onmogelijk. En dan gaan we naar Matteüs 5. En in Matteüs 5... vers 11. Daar spreekt de Heer Jezus ook over vervolging en hoe ze ermee om moeten gaan. En dan zegt de Heer Jezus, zalig bent u als men u smaadt, belachelijk maakt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u. Oké, dus er kan vervolging komen en er zal hoogstwaarschijnlijk vervolging komen... En we weten dat 11 van de 12 apostelen ook de marteldood is gestorven. En degene die niet de marteldood heeft gestorven, die heeft zachtjes uitgedrukt niet heel fijn leven gehad. Qua uiterlijkheden, dat hij heel lang is opgesloten geweest. En de Heer Jezus zegt, niet dat ze dan verdrietig moeten zijn, maar verblijd u en verheug u. Ik weet niet hoe dat bij jullie klinkt, maar dat is best een forse opdracht. En dan zegt hij in vers 44 van hetzelfde hoofdstuk... Heb uw vijanden lief. Dus als u vervolgd wordt en dat gaat gebeuren en mensen gaan zich tegen u keren. Familieleden gaan zich tegen je keren. En dan zegt hij, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Dringt de onmogelijkheid door. Dit is boven natuurlijk, zeg maar, wat er gevraagd wordt. Dat is onmogelijk. En dan gaat hij verder, of noemt hij ook in vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dus behalve dat ze vervolging zullen krijgen. Ze moeten het evangelie prediken. De Heer Jezus vertellen. En uitdelen. bekering oproepen, moeten ze ook een leven gaan laten zien vol van goede werken. Vers 48, wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Zijn meneer Jezus geeft een vrij grote opdracht. Ik denk dat we dat met z'n allen kunnen bevestigen. En dan bij Johannes. Johannes 13. En er staat in vers 14 dan de discipelen die waren steeds bezig van wie is nou de belangrijkste in het koninkrijk. En dat ze zo'n hoog mogelijke plek zouden krijgen. En dan zegt hij, heeft de Heer Jezus net hun voeten gewassen. En dan zegt hij in vers 13, u noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. En het voorbeeld gebruikt hij om te laten zien, je moet jezelf vernederen voor de ander. Je moet niet de belangrijkste willen zijn, je moet de minste zijn onder de broeders. En als ik een beetje zie hoe wij hier in de gemeente met elkaar omgaan, hebben we bepaalde lessen geleerd, dat is mooi. Maar vinden we dit ontzettend lastig. Om onszelf nederiger te maken dan de ander. Vooral degene die in onze beleving wat meer fouten maakt dan ons. Zo lastig om nederig te zijn en de ander te dienen. En dan zegt hij in vers 34. Nog een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Dus we moeten elkaar lief hebben op dezelfde manier, zo overvloedig en zo volmaakt als de Heer Jezus ons heeft lief gehad. En als je dat laat doordringen, dan komt er maar één woord in mijn gedachten, dat is onmogelijk. Wat de Heer Jezus vraagt van de discipelen en daar doorheen ook naar ons, is onmogelijk. We kunnen het niet. En degene, we hebben het geprobeerd, als ik naar mezelf kijk en ik ken de meesten hier zo een beetje. We hebben het met z'n allen keihard geprobeerd. En we gefaald. En tekortgeschoten. En ik heb heel wat neerslachtige uurtjes gehad. Terwijl ik mijn eigen falen zag erin. Weet je, het is zo zwaar om te proberen om God te dienen. Te doen wat hij vraagt. En het is niet alleen zwaar, maar je komt erachter. Ik kan het gewoon niet. Ik schiet tekort. En als de Heer Jezus alleen de opdracht had gegeven, zoals je bij de islam ziet. Dan zouden we kapot gegaan zijn. Het zou onmogelijk zijn. En gelukkig is de Heer Jezus daar niet gestopt. Maar ik wil dat we hierbij beginnen om te beseffen, niet om ons allemaal neerslachtig te maken. Maar om te beseffen dat we het gewoon echt niet kunnen. Dat we het zelf niet kunnen. En de grootste brokken worden gemaakt, ook in de gemeente, omdat we denken dat we het wel kunnen. En we gaan het proberen en we falen en er komt een heel hoop schade door. Maar de Heer Jezus die wist hoe zwak zijn discipelen waren. De Heer Jezus is verloochend door zijn discipelen, verlaten. Ze hebben hem nooit begrepen. Weet je, als de Heer Jezus bewogen was met mensen, dan zeiden zij, zullen we bidden dat de vuur uit de hemel neerdaalt? Weet je, als ze in de tempel waren, zagen ze de Heer Jezus, die lui die daar op een verkeerde manier met de tempel omgingen eruit halen, maar ze hielpen hem niet. En we zien de Heer Jezus een perfecte voorbeeld geven en de discipelen keer op keer falen. En de Heer Jezus weet hoe zwak zijn discipelen zijn en weet hoe zwak wij zijn. En daarom geeft hij de belofte in Lucas 24. De belofte. Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En dan Handelingen 1. Als we daar naar door willen bladeren. En ik wil ook bewust naar die teksten toe. Zodat je niet mijn praatje gelooft. Maar dat je geloof gebouwd wordt op het woord van God. En dan Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met, of eigenlijk in, net als met Johannes doopte wel met water. Nou, nog nooit is er iemand gedoopt met water, maar gedoopt in water. Maar u zult in de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan stellen ze een vraag. En dan zegt hij in vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus de Heer Jezus zegt, jullie moeten gaan leven zoals ik gevraagd heb. Jullie moeten de opdracht uitvoeren die ik voor jullie neer heb gelegd. Het is waar, het is onmogelijk. Maar wanneer de kracht van de Heilige Geest zal komen, zal dat jullie in staat stellen. Beter gezegd, zal Hij, de Heilige Geest, jullie in staat stellen om het wel te gaan doen. Om alles te gaan doen wat Hij gezegd heeft. En we zien dat ook terugkomen als je Handelingen 1 leest. Ik heb een tip voor degene die willen groeien in hun wandel met de Heren. Kies eens ergens een keer een uur uit en open de Bijbel bij Handelingen. En vraag, Heren, wilt u met elk hoofdstuk tot mij spreken wat u in mijn leven wil gaan doen? En ga dan door Handelingen heen bladeren en lees wat God krachtig deed in die tijd. En wij geloven, en goed, ik ken jullie achtergrond allemaal niet. Tenminste van de meesten wel, maar sommigen niet. Maar misschien heb je een achtergrond waarin ze zeggen, dit leven, oké, dat is mooi, maar dat was voor de apostelen, niet voor ons. Dan daag ik je uit, zoek één tekst die dat zegt. Zoek één tekst waarin staat dat dit alleen voor de apostelen was en alleen voor de discipelen was. En dan kunnen we er verder over spreken, maar ik geloof en ben er volledig van overtuigd dat God nog steeds zo wil werken. En behalve dat zien we het gebeuren als je nu naar China zou gaan, naar Noord-Korea zou gaan en naar andere vervolgde landen, is dit letterlijk wat je ziet. Dus laat het even als basis zijn, God wil kracht geven en Hij wil het nog steeds doen. Zijn opdracht is niet veranderd en dus zijn beloftes daarvoor zijn niet veranderd. En laten we dat helder hebben, God wil kracht geven. En we zien in Handelingen, zien we dat het karakter van de discipelen, ze waren zo angstig van tevoren. Weet je, iedereen rende weg toen het puntje bij het paaltje kwam. Ze hadden net zo'n grote mond als wij soms hebben van, ik zou prima door vervolging heen willen en strijden voor de Heer Jezus, dat kan ik aan. En dan zegt er één broeder of zuster een keer een vervelende opmerking en we liggen huilend op bed. Maar ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar bij mij is dat regelmatig zo geweest. Weet je, we zijn zwak en de discipelen waren zwak en hadden de Heer Jezus verlaten in de tuin. Terwijl die zijn strijd streed, vielen ze in slaap. Toen de mensen kwamen om op te pakken, waren ze bang en vluchten ze weg. En deze mannen die wegvluchten, staan in Handelingen 2 voor duizenden en duizenden en duizenden Joden. En zeggen, jullie hebben de Messias gekruisigd en jullie moeten hier gaan bekeren en tot hem gaan komen. Hoe kan het dat, als ik het oneerbiedig mag zeggen, angsthazen veranderd worden in moedige strijders voor de Heer Jezus? Ze hebben kracht ontvangen. Hoe kan het dat discipelen die niet in eenheid konden wandelen, dat er staat in Handelingen 2, maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak. Dus ze stonden daar met z'n 12, ze getuigden vrijmoedig en Petrus sprak. Ze waren een eenheid geworden. Hoe kan dat? De Heilige Geest had hen één gemaakt. Hoe kan het dat Stefanus gestenigd wordt? En terwijl de stenen vallen, dat hij zegt, vergeef het hen. Omdat de liefde van God in zijn hart was uitgestort door de Heilige Geest. En zo kun je doorgaan naar alle wonderen en tekenen, zoals een van de kinderen zei, dat hij wonderen en tekenen gaf. Dat kwam niet uit hunzelf. Dat was niet omdat zij een nieuwe techniek hadden bedacht of bepaalde methodes hadden om mensen gezond te maken. Nee, in de naam van Jezus wordt gezond en mensen werden gezond. Hoe kwam dat? Hoe kan dat? Door de kracht van de Heilige Geest. Hoe kan het dat ze vrijmoedig waren? Hoe kan het dat dagelijks mensen aan de gemeente toegevoegd werden? Het komt door de Heilige Geest die met kracht getuigenis aflegde. Hoe kan het dat de Heer Jezus verheerlijkt werd? Dat overal waar ze kwamen, ze spraken over niemand anders dan de Heer Jezus. De Heilige Geest was gekomen om te getuigen van Jezus en hem te verheerlijken. En als je dat laat doordringen en je ziet hun heiligheid, hun zonde overwinning over zonde, dan denk je, hoe kan dat? Door de kracht van de Heilige Geest. En dan denk je, nou mooi Wijnand. En wat was het gevolg? En dat staat in Handelingen meer naar het einde toe, wordt meerdere keren bevestigd. Dit zijn de mensen die met hun leer dit hele rijk hebben geschud. En ik durf erbij te zeggen, als ik probeer soms dingen wat visueel voor te stellen. Maar je hebt dan een Romeins rijk en een Joods rijk. En dat is tegen het evangelie gekeerd. Dan heb je Satan met duizenden en duizenden demonen en valse engelen. Die met grote krachten valse religies probeert de gemeente te blokkeren. En wat gebeurt er te midden van die strijd en te midden van die vervolging? Glansrijke overwinning voor Jezus Christus. door deze zwakke mensen. En hoe kan dat? Omdat ze vervuld waren met de Heilige Geest. En dat klinkt misschien ver van je bed, maar dan is de vraag, wat met ons? En die vraag wil ik hier neerleggen voordat we verder gaan. Maar dat is de vraag die ik hier voor jullie wil neerleggen. Wat met ons? Zeg maar, ik zeg niet, we hebben een hele beweging nu gaande in Nederland, die op zoek is naar wonderen en tekenen. En ik zeg niet dat we nu met z'n allen alleen maar moeten gaan nadenken over de geest en over wonderen en tekenen. Maar wel de vraag, ervaar jij iets van dit leven van de Heer Jezus? Wat door zijn geest komt. Ervaar jij overwinningen in je persoonlijke leven? Weet je, hoe zit het met zonde? Ik weet voor mezelf, ik heb jaren gestreden met allerlei zonden. En ik deed zo mijn best om los te komen. En het lukte niet. Weet je, dan had ik een paar maanden lang, kon ik de zonde een beetje onder water drukken als het ware. Net als een bal die je onder water houdt. En dat lukte aardig, maar op een bepaald moment werd ik moe. En dan liet ik iets los. En zodra ik hem iets los hield, dan schoot het omhoog. En hoe harder ik drukte, hoe harder de zonde weer omhoog kwam. Hoe kwam dat? Hoe komt dat? Omdat ik het zelf probeerde en het lukte niet. En op het moment dat je dan neerbuigt en zegt, Heer, ik kan het niet, wilt u het doen? Opeens merk je dat zonde weggaan. Dat betekent niet dat je zondeloos bent, maar wel dat de kracht van zonde gebroken is. Dat je geen slaaf meer bent van zonde. Ervaar je dat? Ervaren jullie dat? Ervaren wij dat? Maar ook als we samen zijn en een broeder of een zuster die zegt wat vervelends of die zegt iets en het komt in ieder geval vervelend over. Wat doe je dan? Ga je verbitterd zijn of ga je naar de Heere toe en zeg je, Heere, ik heb verbittering, maar ik wil het niet. Geef me uw liefde. En ervaar je dan ook dat de Heere de verbittering wegneemt en dat de liefde daarvoor in de plaats komt? Weet je, er is genoeg strijd in de gemeente, ook onderling helaas. Maar wie is degene die eenheid gaat brengen? Dat is wanneer de Heer Jezus ruimte krijgt om zijn geest uit te storten. Weet je, misschien zit je hier en je verlangt ernaar om een klasgenoot of collega's te vertellen over de Heer Jezus. En je durft niet. En je probeert het en je durft nog steeds niet. En je probeert het en het lukt niet. Misschien wordt het tijd en je zegt, Heer, ik kan het niet, help. En dat je gaat vertrouwen dat hij het gaat doen. Want hij wil het doen. Maar ervaar je dat? Ervaar je die vrijmoedigheid? En goed, er zijn mensen die vrijmoedig zijn en die op straat staan. En mijn collega's het evangelie delen, mooi. Hoeveel vrucht zie je? En ergens moet die bewustwording komen. Dat we niet dat we gaan zeggen wat er in sommige kerken wordt gezegd. We zijn een ellendig volk en armzalig en het is niks en het zal nooit wat worden. Dat is niet wat ik bedoel. Maar ergens moeten we gewoon objectief gaan kijken. Hoe staat mijn geestelijke leven? Leef ik zoals de Heer Jezus dat vraagt? En als je dan tot de conclusie komt, nee. Dan kun je er wat aan gaan doen. En dat is wat de Bijbel ook uitspreekt. En daarvoor hebben we juist die volheid nodig. En misschien zeg je, ja, ik heb dit ontvangen, ik heb dit leven. Ben ik ergens een keer binnengegaan, ik heb dit ervaren, de Heer heeft krachtig gewerkt. Maar het is opgedroogd. En ik voel me nu door, droog, arm, falend. Het kan. Misschien heb je ergens de geest bedroefd. Misschien heb je ergens de geest uitgeblust. Dat hij iets wilde doen en dat je dacht, nou, daar kom ik nu niet handig uit. En langzaamaan is als het ware het leven weggeëbd. De kracht is het eruit gegaan. En misschien, ja, misschien is wel alles goed. Als je hier zit en je hebt dat idee. Dat je denkt van, ik leef niet zoals ik moet leven. Ik schiet tekort. Wil je eens je hand op? We zijn dat helemaal niet gewend. Maar wil je eens even je hand opsteken? Dat ik weet dat ik tegen niemand alleen praat. Dus wil je hand opsteken als je je geestelijk droog door en arm voelt. Op de een of andere manier. Oké, dankjewel. Ik zag eerst maar één hand omhoog gaan. Ik denk, snappen ze de vraag wel? Nee, maar we zijn hier niet gewend en dat snap ik wel. Maar het is wel goed confronterend. Toch? Weet je, we zijn hier, we proberen een gemeente te zijn. En we proberen elkaar lief te hebben. We proberen de Heere te dienen met alles wat in ons is. Maar ergens lopen we regelmatig tegen de muur aan. Ergens wordt Jezus niet verheerlijkt zoals hij verheerlijkt zou kunnen worden. En dan is het logisch dat onze lofprijs droog is. En dat onze gebeden niet komen. En dat we niet vrijmoedig kunnen getuigen als we zelf het idee hebben dat we droog zijn. En dan zegt Efeze 5, en je hoeft niet per se op te zoeken, maar Efeze 5, wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En in het Grieks staat er eigenlijk, word en blijf voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Dus het is niet iets van één keer, dat is wat er soms benadrukt wordt. Weet je, je laat één keer ergens de hand opleggen en je hebt iets en voor de rest van je leven heb je het. Dat is niet waar. Dat is onzin. Maar keer op keer hebben we nodig om aan de voeten van de Heer Jezus te komen en opnieuw te drinken van die bronnen van levend water. Keer op keer hebben we weer nodig om verfrist te worden bij Hem. En hoe doen we dat? En dan een tekst die jullie wel mogen opzoeken, Galaten 3. Galaten hoofdstuk 3. En er staat vers 13 en 14. En dit is de belofte die de Heer ook geeft. In vele andere teksten ook hier. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Oftewel de Heer Jezus is aan het hout, aan het kruis gegaan. Is daar vervloekt. En heeft ons vrijgekocht van de vloek waar wij onder zouden moeten rusten. En dan zijn er twee gevolgen daarvan. Vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dus dat de heidenen ook bij het volk van God zouden mogen gaan horen. Maar de tweede reden waarom de Heer Jezus stierf die hier wordt gegeven. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En voor mij, dit was zo, toen ik deze tekst een keer las. En las dat dit een belofte, dat de Heer Jezus stierf zodat wij de Heilige Geest zouden ontvangen. En dat betekent onder andere dat we vervuld zouden zijn met de geest. Dat geeft zo'n ongelofelijke vrijmoedigheid om in gebed om te vragen, Heere, vul mij. Waarom? De Heer Jezus is ervoor gestorven. Weet je, met vergeving. Wij geloven dat als iemand in al zijn gebrek en misschien zelfs op een foute manier, als iemand tot de Heer Jezus komt voor vergeving van zonde, geloven we dat hij vergeven gaat worden. Waarom? Omdat Jezus daarvoor stierf. En dat is de bevestiging dat er vergeving is bij de Heer Jezus. Maar hetzelfde geldt met de volheid. Met het leven in de geest, door de geest. Dat in ieder geval die rivieren van levend water gaan stromen uit ons binnenste. Komt niet doordat wij zo goed presteren. In de verste verte niet. Komt omdat Hij ervoor gestorven is, opdat wij in die volheid zouden wandelen. Hij wil het geven. Weet je, als ik zou sterven met een doel dat, ja, goed, met een doel, dan kun je ervan uitgaan dat het mijn verlangen was. Dat je het zou ontvangen. Dus als Jezus gestorven is opdat we vervuld zouden worden met de geest, betekent dat dat hij dat verlangt, dat hij dat wil. Dat is een heldere gedachte, denk ik. En Johannes 7, die zegt het ook, voor een ieder die gelooft, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, of stromen. Rivieren of stromen van levend water uit zijn binnenste. En dan staat er vers verder, als het nog niet duidelijk is. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen zouden. Als jij hier bent en je gelooft in Jezus, de bedoeling is dat rivieren van levend water stromen. Misschien heb je in de kerk gezeten, en de meeste van ons hebben daar gezeten, dat alles gefocust was ergens op het wedergeboren worden en het tot geloof komen. En als ik daar toch maar eens mocht komen. Nou goed, en dan ben je daar. En dan houdt het op, weet je. En dan moet je de rest van je leven een armzalig leven leiden totdat de Heer Jezus je thuis haalt. Is dat het leven waar de Heer Jezus voor stierf? Nee. De Heer Jezus stierf voor overvloedig leven. Stromen van levend water. En dan de vraag. Hoe wordt dit realiteit? En ik heb het al gezegd, niet door hard te werken, wat ik mensen heb zien doen, niet door 7 dagen, 14 dagen, 40 dagen te vasten, wat ik mensen heb zien doen, niet door ontzettend heilig te gaan leven, want dat kun je niet. Zeg maar, wat moeten we ervoor doen? Concreet, wat moeten we ervoor doen? En meestal hoor ik dan Ja, ergens we verlangen ernaar om iets te verdienen, zeg maar. En dat gaat gewoon niet werken. Je kunt het niet verdienen. Laten we dan met elkaar bevestigen, we kunnen het gewoon niet verdienen. Het is onmogelijk om het te verdienen. We zullen nooit goed genoeg zijn. Maar de Bijbel die zegt dat als wij ons bekeren van alles waarmee we de Heer bedroefd hebben, dat dat een voorwaarde is. En ik zat erover na te denken, jullie kennen vast het voorbeeld, of sommigen in ieder geval. Zeg maar, stel je leven is zo'n glas als dit. En dan ga je naar de Heer Jezus toe en zeg je, Heer Jezus, vul maar. En de Heer Jezus die kijkt ernaar en die zegt, ja dat is leuk, maar er zit allerlei rotzooi in. Zeg maar, soms denken mensen, bekering is als ik maar heilig genoeg leef en als ik maar rein genoeg ben, dan gaat de Heer het doen. Nee, je blokkeert nu het water. Dat is het probleem. Het probleem is, je blokkeert het water. En de Heer Jezus die wil er zeg maar water in gooien, maar er zit zoveel rotzooi in. En dat moet er eerst uit. En hoe gaat dat eruit? Nee, door bekering. En wat betekent dat? Dus ik probeer het zo concreet mogelijk te maken. Oké, Heer Jezus, ik heb geroddeld. En dat blokkeert u. Dat bedroeft u. En daardoor kunt u niet doorstromen. Ik heb het gedaan, dat beleid ik. Ik heb er spijt van. Vergeef mij en reinig mij door het bloed van Jezus. En ga weg. En dan komt de volgende. Heer Jezus, ik heb ruzie gehad met mijn vrouw. En het was eigenlijk haar schuld, vind ik. Ja, ik weet niet, zo gaat het bij ons meestal. Als we ruzie hebben, dan vind ik het Annette schuld. En meestal is dat ook zo. Nee, dat is niet waar. Maar om dan te beleiden, Heere God. Ik ben onvriendelijk geweest tegen haar. Ik heb niet gedacht wat het met haar zou doen. De domme actie die ik heb gedaan. Heer, ik heb er spijt van. Vergeef mij. En reinig mij door het bloed van Jezus. Heer, Jezus pakt het en die gooit het zo uit je. Heere God, en ik ga ze niet allemaal langs, want zijn we heel lang bezig. Heere God, ik ben ongehoorzaam geweest aan mijn ouders. Ik heb er spijt van. Vergeef me. Volgende weg. Heere God, ik heb verkeerde dingen gekeken op internet. Het gaat weg. Heere God, ik heb mijn tijd gebruikt, zelfgericht. En het was niet voor u. Ik heb gewoon besteed zoals ik het zelf wilde besteden. En u was er niet blij mee. En het gaat weg. En zo ga je de een naar de andere zonde. Heere, ik heb mijn hersens gebruikt voor mijn eigen eer. Vanaf nu ga ik het voor uw eer gebruiken. Weg. Heere, ik heb gewerkt, mijn carrière. En dat doe ik eigenlijk omdat ik iets wil zijn. Ik wil iets bereiken. Ik wil ontzettend goed lijken voor mensen. Vergeef me, reinig mij. En dan ga weg. En misschien een pijnlijke. Heere God, ik heb altijd geprobeerd heilig te leven. Ik heb gefaald. Maar dat komt omdat ik niet op u vertrouwd heb. Ik heb het zelf geprobeerd. En dat is verkeerd. Jesaja die zegt, al onze gerechtigheid zijn als een verwerpelijk kleed voor hem. En er staat letterlijk, een smerig kleed doordrenkt. Nou goed, laat ik dat woord niet gebruiken wat er verder staat. Maar dat het volledig smerig is. Alles, al mijn eigen goede werken zijn waardeloos. Heere, vergeef mij en reinig mij. En het gaat weg. En dat is wat de Heer Jezus van ons vraagt. En dat we de een naar de ander eruit gaan halen. Alles wat de Heer Jezus bedroefd heeft. Alles wat we hebben gedaan waarmee we hem geblokkeerd hebben. Ik had er nog eentje. Die denk ik iedereen herkent. Heere God, ik zit hier op zondag netjes in de dienst met nette kleren. Maar eigenlijk gaat het slecht, maar ik durf het niet te zeggen. En waarom niet? Omdat ik bang ben wat mensen van me vinden. Heere God, eigenlijk moet ik iets doen van u, dat weet ik, maar ik durf het niet, want ik ben bang voor mensen. Vergeef mij, ik heb u daarmee bedroefd, het is niet goed. Vergeef mij. En bij mezelf was dat de grootste hobbel, om het persoonlijk te maken. Ik heb 11 jaar gebeden voor de volheid van de geest, of bijna 11 jaar. En dat ik niks ontving, en ik was 11 jaar lang droog en door. En natuurlijk af en toe een keer een momentje dat de Heere werkte, kleine bemoediging, maar over het algemeen was het gewoon dorre bende. En toen op een bepaald moment vroeg ik Heere God waarom. En de Heere liet zien, jouw hart is niet volledig voor mij. Wat is er dan niet voor mij, volledig voor u? Het zei die angst. En toen liet hij allerlei angst zien wat er in mijn leven zat. En een van de sterkste was angst voor mensen. Angst voor wat broeders en zusters hier zouden denken. Dat was een van de redenen. Ik voel me al jaren het verlangen om te gaan preken. En ik durfde niet, omdat ik bang ben wat mensen zouden vinden. Wat nou als ik niet presteer? Wat nou als ik hier sta en iemand die staat op en die zegt, hé, wat je zegt klopt niet. En dat hield me tegen, compleet tegen. Ik was bang voor Annette. Als Annette zei, we moeten rechtsaf, en ik had het idee, de Heere zegt dat we linksaf moeten. En na overleg was nog steeds die T-splitsing, nog steeds waren we niet op één lijn. Ging ik altijd met Annette mee. Want ik was bang voor ruzie en dat en voor confrontatie. En ik blokkeerde de Heer mee. En misschien zitten hier genoeg mensen die hetzelfde hebben. En dan als je helemaal klaar bent en alles is leeg, dan kan de Heer Jezus het pas vullen. En ik bedoel niet, we hoeven nu niet ziekelijk 30 jaar te gaan besteden om onszelf uit te pluizen en elk detail in ons leven te gaan doorzoeken. Dat is niet wat ik bedoel. En de tip van Zak Poenen die hij ooit heeft gegeven in een preek, die zei, als je alles aan de Heer hebt overgegeven voor zover je weet, vraag dan, Heer, wilt u mij nu laten zien of er nog iets tussen mij en in staat waar ik niks van weet? Wilt u het mij laten zien? Dus niet naar binnen gaan kijken, maar Heer, ziet u iets wat u blokkeert, wat u bedroeft? En als er dan voor 20, 30 seconden geen gedachte komt daarover, dat je niks scherp ziet, niks ziet van, oh, daar heb ik de Heer bedroefd, dank de Heer voor zijn verlossingswerk. En ga ervan uit dat het goed is. En dat is voor mij echt tot zegen geweest. Dus niet, we moeten niet ziekelijk naar binnen gaan kijken, maar wel eerlijk zijn. Als er iets in mijn leven is wat de Heer blokkeert, dan moet dat eruit. Dan moet dat beleden worden en gereinigd worden. En dan kan de Heer verder werken. Dus we moeten ons bekeren. En dat geldt trouwens ook voor degenen die de Heer Jezus nog niet kennen. Ook voor jullie, dat is interessant. In Handelingen 2 zie je dat na de preek van Petrus, zegt Petrus tegen ongelovigen, jullie zullen de Heilige Geest gaan ontvangen. Maar dan moeten ze zich wel eerst bekeren en dopen, staat daar. En daar wordt mee bedoeld in geloof je laten dopen. Dus het geloof staat daar centraal. Maar bekering en geloof. En dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En dat is meer dan alleen, oh ja, hij woont in me. Maar dan kun je ook vervuld zijn met de geest. En die stromen kunnen gaan stromen. Maar dan moet je wel eens bekeren. En het tweede aspect, wat we gelezen hebben in Galaten, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Johannes 7. En ieder die gelooft, rivieren van levend water zullen stromen. De Heer Jezus verlangt naar geloof. En dan iets wat erbij hoort. Gebed. En ik wil ze zo samenvoegen, dus daarom ga ik er nu niet op in, maar ga ik er zo op in. Maar Lucas 11, als jullie meelezen, we hebben hem al gelezen. Of tenminste, hij is al genoemd. Lucas 11, vers 13. Het was mooi wat er over gedeeld was. Dat als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weten te geven. En ik denk dat iedere vader hier zou, en iedere moeder hier zou, hun kinderen het goede willen geven. Dat ze hun levens willen opofferen. Zodat het hen goed gaat. En goede dingen geven en eten geven en alles wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. En als je Handelingen doorleest, Handelingen 2... De geest werd uitgestort, maar wat staat er in Handelingen 1 vers 14? Ze waren voortdurend in het gebed, in eenheid, in gebed aan het bidden. Ze waren aan het bidden tot de Vader. Dus Handelingen 4, waar ze opnieuw vervuld worden, er staat, terwijl ze aan het bidden waren, schudde het gebouw en ze werden alle vervuld. Handelingen 8, Filippus die komt in Samaria, of Samaria, hoe je het wil uitspreken. En die predikt daar het evangelie, ze komen tot geloof, ze laten zich dopen. En dan komen de apostelen, die bidden voor hen en leggen de handen op en ze worden vervuld met de geest. Handelingen 10, Cornelius was een man die voortdurend bad. Petrus was aan het bidden en die werd naar hem toegeleid. Handelingen 19, Paulus bad voor de mensen daar, ze werden vervuld. En je ziet overal dat gebed, en gebed is niet iets heftig, maar gebed is de manier om het te ontvangen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zeggen, gebed is de enige manier om alles te ontvangen. Als je de belofte leest, Johannes, in het Johannes-evangelie 6 keer, en in zijn brief nog een keer ter extra bevestiging, 7 keer, zegt Johannes, als je iets bidt, zul je ontvangen. Ja, dat is zo duidelijk, zo heerlijk. En ik wil die twee samenvoegen. En geloven gebed, ik denk dat dat is wat er bedoeld wordt. De kern is, je kunt bidden zonder geloof. Gaat niet gebeuren. Maar als jij geloof hebt, maar je doet er niks mee. Het komt niet tot uiting, is het ook niks. Je moet altijd denken aan Petrus. De kinderen die weten dat verhaal vast wel. Petrus die staat in de boot en dan zien ze de Heer Jezus wandelen op het water. En hoge golven. En dan zegt Petrus, zegt Heere, als u mij roept, dan kom ik naar u toe. En de Heer Jezus zegt, kom. En stel dat Petrus had gezegd, arm over elkaar. Ja, ik geloof het wel. Ik geloof, als ik nu op het water ga staan, dan houdt het water mij. Maar hij blijft in zijn boot staan. Had hij dan echt geloof? Nee. Waardoor weten we dat Petrus het geloof daarin had? Omdat hij een stap zette op het water. En een stap zette op het water in de Bijbel, met betrekking tot geloof in ons leven, begint altijd in gebed. De eerste stap is het gebed. En wat is het geloven gebed? En ik heb het hier neergezet. En prent het in. Want dit is, weet je, ergens hebben we vaak het idee dat geloof een heel heftig gevoel is. Oh ja, ik moet nu van alles ervaren. En als ik maar genoeg ervaar, heb ik het geloof. Zo broeder, hoe gaat het met geloof? Ja goed, ik heb het een gevoel. Nee, het heeft allemaal niks met gevoel te maken. Tenminste, er kan veel gevoel bij zitten en genieten van. Heerlijk. Maar er kan ook geen gevoel bij zitten of weinig gevoel. Prima, want daar gaat het niet om. Maar wat is het geloof? Wat is het gelovige gebed? Dat is het gebed wat zegt tegen de Heer Jezus. Heere, ik heb het nodig. Ik zie dat ik er zelf een potje van maak. Ik zie dat de Heer Jezus niet verheerlijkt wordt in mijn leven. Ik zie dat ik tekortschiet en gefaald heb. Ik heb het nodig. Ik kan het zelf niet. En dit is denk ik een van de moeilijkste plekken om te komen. Weet je, en we spreken het uit. Ik heb veel broeders gehoord die dat ook gezegd hebben tegen mij. Ja, ik ben zo ellende, ik ben zo slecht, ik ben zo waardeloos, la 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 la. Maar tegelijkertijd is het gewoon onzin. Want weet je, je kan dit zeggen en er niks van menen. Maar de kern is, zie jij dat je het nodig hebt. Zie jij, Heere, ik verheerlijk nu niet uw leven en ik heb dus uw geest nodig, de volheid nodig. Rivieren van levend water. En de tweede erkenning is dan, oké, Heere, ik heb het niet alleen nodig, maar ik kan het zelf niet. Ik kan niet heilig leven om dit te ontvangen. Ik ben niet 100% gehoorzaam geweest en dus kan ik het niet ontvangen. Ik kan het zelf niet. Maar er is er één die het heeft verdiend voor mij. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande Heer. Hij is gestorven opdat ik vervuld zou zijn. Ik heb het nodig, ik kan het zelf niet. Heere, doe het, geef het. En dan vragen, Lucas 11, als je de Vader om de Heilige Geest vraagt, zal hij je geen steen geven. Weet je, hij zal je niet iets anders geven, iets slechts geven. Vraag het, spreek het uit, Heere, geef het mij. En iedereen kan vragen. Weet je, een kind van 4, wat zeg ik, een kind van 2, loopt al te schreeuwen om eten, hè? Als het trek heeft, of als ze ziet dat iemand anders eet. En op diezelfde manier mogen we gewoon naar de Vader gaan. Vader, ik heb het nodig. Ik kan het zelf niet, geef het mij. Zoals een kind naar zijn vader toe gaat, zo naar onze vader toe gaan. En dan de lastigste, vertrouwen dat hij het gaat geven. Dat het al onderweg is, als het ware. Er was R.A. Torrey, die heeft een boek geschreven, The Person and the Work of the Holy Spirit. Persoon en het werk van de Heilige Geest. En die gaat, als het goed is, binnen nu en een jaar uitgegeven worden bij Heartcry. En die zegt dat ook, dat je het in het Grieks, wat er staat van alles wat u gelooft zult u ontvangen. Er staat in het Grieks iets wat je zo kunt vertalen, maar je kunt ook vertalen, geloof dat je het al ontvangen hebt en het zal je ten deel vallen. En hij haalt voorbeeld naar voorbeeld aan. Het heeft mij echt toen zo bemoedigd. Er waren mannen en die kwamen bij hem en hij, nou goed, hij vertelde ongeveer hetzelfde wat ik zei. En dan zei ze, ja maar ik voel niks. Weet je, ik voel me niet vervuld, ik voel me niet bekrachtigd. En hij zei, oké, ben je bereid om vast te houden aan de belofte en er gewoon vanuit te gaan? De Heer gaat nu meekomen met kracht. En ze gingen naar huis en ze gingen het in praktijk brengen. Ze zei, oké, Heer, voor zover ik weet is alles gedaan wat ik moest doen. Voor zover ik weet is alles uit mijn leven. Ik ga u vertrouwen, ik heb erom gevraagd, nu gaat u het ook geven. En dan ga ik op vertrouwen. En ze gingen uit en de een ging getuigen en merkte waar voorheen het getuigenis niet binnenkwam, dat nu zielen tot geloof kwamen. Er waren dominees bij die nog nooit een ziel tot de Heer hadden geleid. En die zei, ja, ik ga gewoon preken en ik vertrouw erop dat de geest meekomt. Ze voelden tijdens de preek niks, naderhand meerdere zielen tot geloof. Huisvrouwen die moeite hadden om liefdevol naar hun kinderen te zijn en vriendelijk te zijn naar hun kinderen, zeker als ze uit school kwamen, kregen nieuwe kracht en nieuwe vriendelijkheid op het moment dat het nodig was. En dat moeten we beseffen. Weet je, Petrus, voordat hij de preek hield, in handelingen 3, voordat hij voor de raad was, er staat niet bij, terwijl hij daar zat, was hij vervuld van de geest. Maar dan op een bepaald moment gaat hij spreken en hij opent zijn mond. En dan staat er, en hij sprak vervuld met de geest. En ik ben een beetje voorzichtig geworden met eigen getuigenis. Maar ik wil toch een kort stukje delen. Dat was op een bepaald moment, we gingen de straat op en we zouden gaan straatpreken. En ergens zat er het verlangen in mijn hart om op straat te gaan preken. Ik had nog nooit gepreekt, sowieso niet. Tenminste één keer geprobeerd ergens. En dat faalde zo erg dat ik de Heer gebeden heb of hij mijn leven wou wegnemen. Beetje als Elia onder het boompje, zeg maar. Of Jona onder het boompje. En de Heer heeft het niet gedaan, blijkbaar. Maar en ergens wist ik dat de Heer riep, maar ik had niet het gevoel. Zachtjes uitgedrukt. Het was één grote bonk van spanningen. En toen gingen we erheen en we gingen twee liederen zingen. En toen ging Jan wat delen en dan gingen we weer twee liederen zingen. En dan zou ik zijn. En ik had niks. Geen gevoel. Geen hele heftige vreugde. Of dat ik dacht van zo, dit gaan we even doen. Maar het was alleen maar ik. En ergens een vertrouwen. Heren, u heeft het gevraagd, dus u gaat helpen. En ik loop een paar stappen naar voren. Niks. Geen gevoel, niks. Ik opende mijn mond, niks. En op een bepaald moment, ik stoot de eerste klank uit. Volle vrijmoedigheid. Weet jij, of we zielen tot geloof gekomen zijn, geen idee. Maar volle vrijmoedigheid. En als je mij een beetje kent, zeker voor die tijd, dat ben ik niet. Zeg maar, ik sta hier wel, maar ik heb van mezelf echt geen vrijmoedigheid. Als jullie weten hoe ik vanochtend thuis was, zeg maar, dan zou je erom lachen. De spanningen en de strijd die ik van tevoren heb. Ik heb het niet. Maar ergens zit er het minuscule vertrouwen, de Heere gaat er doorheen werken. En daarom durf je te staan. En dat geldt niet alleen voor geestelijke dingen zoals spreken. Maar dat geldt voor alles. Als de kinderen thuiskomen, je hebt een hele drukke dag gehad. En de kinderen zijn extreem irritant. Oh nee, dat mag je niet zo zeggen. Zijn extreem druk. En je merkt, ik ben geneigd om geïrriteerd te worden, geërgerd te worden. Vader, vul mij nu met uw geest. Geef mij liefde om mijn liefde te hebben. En dan wil de Heer het doen. En er zijn getuigenissen genoeg van. Je hebt een gesprek met iemand. En iemand die deelt een stuk geschiedenis. En je hebt het idee, oh man, ik ben helemaal niet toe bekwaam om nu deze persoon verder te helpen geestelijk. Dus ik praat met een geestelijk wrak. Waar zijn Barco en Anneke als je ze nodig hebt? Ik kan ze nu niet doorschuiven. Help, wat moet ik doen? Heren, geef mij je woord. En de Heren, geef vrijmoedigheid en geef gedachten waardoor je de ander helpt. Misschien als je een bemoediging hebt, je bent hier aan het eten na de dienst. We hebben altijd de maaltijd, dus de gasten zijn bij deze uitgenodigd. En je bent aan het praten en je denkt, ik zie die broeder gewoon te neergedrukt zitten. Maar ik durf eigenlijk hem niet aan te spreken. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Heren, geef mij woorden. En je loopt erheen en je begint te praten. En je gaat die persoon opbouwen. Dat wil de geest doen. Weet je, het hoeft niet in het supergeestelijke te zijn dat de ene genezing naar de andere plaatsvindt. En als het plaatsvindt, dan zeg je, nou graag, zeg maar mooi. Maar stel dat het niet plaatsvindt, niks heftigs, niks emotioneels. Maar de geest werkt door je heen. Dat is zijn verlangen. En dan wordt de gemeente gebouwd. En de vraag is, willen we dit doen? De vraag die ik wil stellen. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Oh, het valt mee voor mij nu. Zeg maar, ben je bereid om het te zeggen? Heer, ik heb het nodig. Ik kan het niet. Vul mij met uw geest. En dan je gaat vertrouwen, hij gaat het ook geven. En misschien zijn er blokkades in je leven. Zorg dat die opgeruimd worden. Dit wil de Heer geven. Het is echt niet voor superchristenen. Er is maar één slag volk en dat zijn zwakke discipelen. Maar wel met een krachtige God. Met een grote God. Weet je, we hebben ergens het idee dat het soms wel superchristenen zijn. Nee, dit is voor iedereen. Voor de zwakste. Weet je, als je 8 bent en je kent de Heer Jezus. Vraag hem, Heer, werk door mij heen door uw geest. Geef mij kracht om de Heer Jezus te dienen. Om hem lief te hebben. Om hem te volgen. Weet je, al ben je een vrouw en je mag nooit hier publiekelijk preken. Heren, u kunt mij gebruiken zoals u wilt. Geef mij kracht om te doen wat u van me vraagt. Leid mij, vul mij met uw geest. En als je een blokkade ervaart, opmerking wil ik maken. Als je hulp nodig denkt te hebben. Als je samen met iemand wil bidden. Vraag het. Weet je, je ziet in Handelingen meerdere keren dat de mensen kwamen. Je ziet het apostelen doen. Je ziet het een zekere discipel Ananias doen. Gewoon een discipel. En die legt de handen op. En Paulus wordt vervuld met de geest. Je ziet op allerlei plekken dat ze gezamenlijk bidden. Voor elkaar bidden. Maar dat is mijn verlangen voor deze morgen. En niet alleen voor deze morgen, maar voor onze levens. Dat we samen de noodzaak gaan zien en gaan bidden. Heere, vul me met uw geest, want dan wordt Jezus verheerlijkt. Dus laten we dat in praktijk brengen. Ik wil een aantal stukjes lezen, korte stukjes, en dan zal ik een beetje afsluiten. Dit is een boek van Andrew Murray, De Volheid van de Heilige Geest. Hoe kan ik deze ontvangen? Het is een mooi boek, aanrader. En die zegt dan, de boodschap die dit boek brengt, en wat ik verlangd heb te brengen, is eenvoudig maar belangrijk. Namelijk, dat het enige nodige voor de gemeente, waar alle eensgezind en met het gehele hart naar moeten zoeken, dit is om met Gods geest vervuld te worden. Zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest, is het volstrekt onmogelijk dat de enkele christen of een gemeente ooit kan leven of werken zoals God het wenst. Zonder vervuld te zijn is het onmogelijk dat wij als gemeente en jij als gelovige ooit kunnen leven of werken zoals God dat wil. En dan de bemoediging, o vrees toch niet, broeder of zuster, om voor uw Heere te belijden wat u nog ontbreekt. Blijf niet van verre, al verstaat u niet geheel wat de zegen is of hoe die komt. Als je niet weet hoe het nou allemaal in zijn werk gaat en waar je moet voelen, blijf niet van verre staan. De discipelen wisten het ook niet, maar zij riepen tot de Heere en wachten met bidden en smeken. Dus ik wil jullie dat oproepen om dat te doen. Zoek rivieren van levend water en neem niet genoegen met minder. En natuurlijk groeit het, prima. Maar neem niet genoegen met minder. Dus ik wil een moment stil te nemen. En dat iedereen in zijn of haar hart naar de Heere kan uitspreken. Als er zonden in je leven zijn of dubieuze dingen, dingen waar je eigenlijk mee moet breken. Om dat bij de Heere te brengen en alles uit het glas te halen. Zodat er niks in de weg staat om de Heere Jezus en de volheid van de Heere Jezus te ontvangen in je leven. En dus de volheid van de geest. En dat als je, ja, dat we erkennen gezamenlijk en individueel, Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet, ik heb het zelf geprobeerd, gefaald. Geef mij overwinning, geef mij leven, geef mij overvloed. Dus ik wil jullie vragen om dat we onze ogen sluiten. En dat we een moment nemen om te vragen, Heer, vul ons met uw geest. Vul mij met het leven. En dan zal ik afsluiten. En als je vragen hebt, kun je naar de dienst, denk ik, want anders wordt het nog goed. Dat mag je dan bepalen. Maar laten we in ieder geval nu een moment nemen om ervoor te bidden. En dan zal ik afsluiten in gebed. En laten we het zachtjes doen, dus niet per se hardop, tenzij je het niet kunt laten. Laten we bidden.